Ja, we willen met elkaar dit seizoen stil gaan staan bij het onderwerp van wat is nou de boodschap van de Bijbel? Want ik kan me zo voorstellen dat als je voor het eerst de Bijbel opent, dat dat de allereerste vraag is die opdoemt. En ook als je met mensen in gesprek raakt die vrij nieuw ten opzichte van de Bijbel staan, dat ze met zo'n vraag naar je toe komen van wat is nou de boodschap van de Bijbel? En wat geven wij dan voor een antwoord? Want, laten we eerlijk zijn, als je zo'n vraag toegespeeld krijgt, zo'n eenvoudige beantwoording van die vraag is niet 1, 2, 3 te geven. Om daarop antwoord te geven en ook mensen die misschien nieuw zijn met hetgeen wij op de website Levend Water naar voren brengen, namelijk de boodschap van de apostel Paulus en alles wat ermee samenhangt, is het misschien goed om eens te beginnen bij het allereerste begin. Daarom die vraag, wat is de boodschap van de Bijbel? En we zullen zo successievelijk aan door de zondagen heen de lijn van de Bijbel gaan proberen te volgen en trachten te ontdekken welke boodschap de Bijbel aan ons ontvouwt. Als je over die vraag nadenkt, wat is de boodschap van de Bijbel, dan denk ik dat je een uitgangspunt moet hanteren bij de uitleg van Gods woord, bij het beschouwen van wat die boodschap is, namelijk een tekst uit 2 Timotheus 2, en dat wil ik als uitgangspunt maar nemen. 2 Timotheus 2, waarin de apostel Paulus tegen Timotheus zegt, en dan geeft hem die opdracht. Hij zegt, maak er ernst mede u wel beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider die zich niet behoeft te schamen, doch recht tevoren trekt bij het brengen van het woord der waarheid. Ja, Paulus die vestigde aandacht bij Timotheus erop, dat voor hij zo'n vraag van wat is de boodschap van de Bijbel aan iemand gaat beantwoorden, dat hij zich daarop goed moet voorbereiden. Dat hij dat wel beproefd moet doen. En dat als je een arbeider wil zijn van God, en als je zo de boodschap van God wil bekendmaken, dat je je dan in de binnenkamer dat woord van God goed moet overdenken. Als je dat doet, zegt Paulus, dan zal je ook niet behoeven te schamen. Want laat wel wezen, elke dienstknecht heeft een verantwoordelijkheid over hetgeen hij verkondigt, hij naar voren brengt. Hij als antwoord geeft op die vraag, wat is de boodschap van de Bijbel? Of nog sterker gezegd, wat is de boodschap van de Bijbel voor vandaag? Daarvoor, zegt Paulus, is het goed om bij dat brengen van het woord der waarheid, bij die verkondiging van dat woord der waarheid, om recht te voren te trekken. Om dat woord eigenlijk recht te snijden, recht te verdelen. Zou je dat niet doen, en zou je niet recht te voren trekken, zoals een boer recht te voren trekt als hij zijn land omploegt, maar je zou scheve voren, schuine voren gaan trekken door het land, ja, dan maak je van dat land, van die akker, één grote warboel. En dan verwaar je meer, en dan stuur je mensen als je niet oppast met een verkeerde boodschap het bos in. Dan geef je een verkeerd antwoord op de vraag, wat is de boodschap van de Bijbel, en in het bijzonder, wat is de boodschap van de Bijbel voor vandaag? Je moet dus de Bijbel, dat laat Paulus hier aan Timotheus zien, recht snijden, recht verdelen. Je moet fijngevoeligheid betrachten om die Bijbel in verschillende onderdelen te zien en te onderscheiden. Ja, deze verdeling waar de apostel Paulus op doelt van de Bijbel staat in directe relatie met de verschillende bedelingen die in de Bijbel voorkomen en waarmee de mens te maken heeft. Want laten we wel wezen, wat bijvoorbeeld waar was onder de bedeling van de wet, hoeft helemaal niet waar te zijn onder de bedeling van de genade. En je hoeft alleen maar de brieven van de apostel Paulus over de Romeinen en de Galaten te lezen om te begrijpen dat er inderdaad een enorm verschil tussen is. De verschillen komen ook naar boven bij de beschrijving van het oude verbond en het nieuwe verbond. Deze verschillen worden benadrukt bijvoorbeeld in de Hebreeënbrief en ook in 2 Korinthe 3 en 4. Dus alles in de Bijbel is niet zomaar één en hetzelfde. En de boodschap van de Bijbel is ook niet zo één en hetzelfde. Daarom is het van belang recht te voren te trekken. Er is verschil in bedelingen. Er is verschil in verbonden. En zo zijn er nog veel meer verschillen. Want de prediking van Matthäus in het Matthäus-evangelie, het eerste Bijbelboek van het Nieuwe Testament, daarin legt Matthäus de nadruk op de verkondiging van het evangelie van het Koninkrijk der Hemelen. En als je daar goed notitie van neemt, dan wordt toch heel gauw duidelijk dat dat totaal verschilt van het evangelie wat Paulus weer bijvoorbeeld naar voren brengt in de Efezebrief. Ook de aanwezigheid en het uitoefenen van wondergaven, zoals vermeld in de evangelieën, zoals vermeld in de handelingen en de vroegere brieven van Paulus die hij tijdens de handelingen schreef. En ook weer de totale afwezigheid van zulke wondergavingen in zijn gevangenisbediening. En de brieven die hij na de handelingen schreef, die demonstreren steeds het feit dat God onder verschillende bedelingen anders handelt met de mens en dat daarom de boodschap af en toe een andere is. Ook de hopen die in de verschillende perioden gegeven zijn, verschillen in belangrijke mate. De hoop van Israël was verbonden met de persoonlijke aanwezigheid op aarde van de Messias. Die hoop zat vast aan het oprichten van de troon van David en het koninkrijk. Echter, de hoop van Abraham zit helemaal niet vast aan de troon van David. Of vast aan de Messias en zijn komst. De hoop van Abraham en allen die tot hem behoren, en dat is een hele groep die ons wordt getoond in Hebreeën 11, waar je een hele rij geloofshelden voorbij ziet komen, dan zie je dat die hoop van Abraham verbonden zit met de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, dat boven is. Maar ook weer als je kijkt naar de hoop van de gemeente, van het lichaam van Christus, de gemeente van heden ten dagen, dan zie je dat het niet vastzit aan de komst van de Messias, ook niet vastzit aan de troon van David of het koninkrijk, ook niet verbonden is aan de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, maar dat het verbonden is met Christus zelf, die ter rechterhand God zit. En dat als hij verschijnt, wij met hem zullen verschijnen in heerlijkheid, zoals Colossense 3 vers 4 zegt. Niet alleen bedelingen, daarin moet je onderscheid maken in de schrift, en dus rekening houden als je de vraag beantwoordt, wat is de boodschap van de Bijbel? Niet alleen bedelingen maken onderscheid, ook zijn er verschillende inzettingen in de schrift, die op verschillende tijden gegeven worden. Die naast dat er een verschil is in bedelingen, ons er ook weer op wijzen dat je wel de Bijbel noodzakelijk recht moet verdelen. Dat je rechte voren moet trekken in Gods woord. Want laten we eerlijk zijn, de besnijdenis is als inzetting in de Bijbel heel nadrukkelijk aanwezig. En een zeer, zeer groot gedeelte van de Bijbel schrijft besnijdenis voor. Toch weten we allemaal heden ten dagen dat wij onze jongetjes als gelovigen, onze kinderen als het jongetjes zijn, niet hoeven te laten besnijden. En dat het geen inzetting is voor vandaag. Datzelfde geldt voor het houden van de Sabbat. Ook deze inzetting beslaat een zeer groot gedeelte van de Bijbel. Maar je hoeft alleen maar de brieven van de apostel Paulus te lezen om te ontdekken dat er een radicale verandering gekomen is ten aanzien van het houden van de Sabbat en dat deze inzetting ook voor vandaag niet geldt. We weten ook dat de waterdoop, waar ja, ook in onze dagen nog wel heel veel over te doen is, maar dat de waterdoop eens een zeer essentieel onderdeel was van de evangelieverkondiging. Kijk maar naar Johannes de Doper. Hij doopte. Dat zat vast aan zijn verkondiging van het evangelie, van het koninkrijk. Echter, de waterdoop vormt geen enkele inzetting in de schrift en is geheel niet verbonden aan ons als gemeente van de verborgenheid. Datzelfde geldt ook voor het avondmaal, de tafel des Heren. Deze is onafscheidelijk verbonden, zit gewoon vast aan het nieuwe verbond, maar heeft geen enkele plaats in de tijd van vandaag, in de bedeling ook van de verborgenheid. Hiernaast vind je in de schrift niet alleen een verschil in bedelingen en niet alleen een verschil in inzettingen, maar je vindt ook nog een verschil in personen die optreden in de Bijbel, in die bedelingen. Bijvoorbeeld, je ziet onder Israël het priesterschap met zijn priesterdienst en zijn offerdienst. En we weten dat die priesterdienst en die offerdienst in onze dagen totaal verdwenen zijn en helemaal geen plaats hebben in het heden. We zien ook dat de apostelen der besnijdenis, de 12, een groep vormen echt van 12 getuigen voor de 12 stammen van Israël. En deze apostelen der besnijdenis sluiten geheel niet in de apostelen die verbonden waren met de dienst van de apostel Paulus, toen zij optraden als apostelen die de verborgenheid bekend maakten. Verder zie je ook verschillen in groepen gelovigen. De verschillende ontstane en samengebrachte groepen, oftewel gemeenten, geroepen gelovigen, die er samen zijn gebracht, ja, die verschillen ook onderling. De gemeente van Israël is een volk. En zij vormen met elkaar een natie. En zij vormen met elkaar ook een koninkrijk. En je vindt zelfs onder hen ook weer verdere verkiezingen. Bijvoorbeeld de verkiezing van een koninklijk priesterschap onder hen. Een bijzondere groep. Daarnaast vind je ook een gemeente die gedurende de handelingen periode is ontstaan. En die tezamen met het gelovig overblijfsel van Israël in die tijd de bruidsgemeente met elkaar vormt. Daarnaast vind je ook nog de gemeente die wij met elkaar vormen, die God gevormd heeft na de terzijdezetting van Israël in Handelingen 28. En deze gemeente die vormt niet de bruid van Christus, die vormt ook niet het volk Israël of het gelovig overblijfsel, maar deze gemeente vormt het lichaam, het samenlichaam van Christus. Natuurlijk weet ik dat menig een allerlei bezwaren zal hebben tegen deze verdeling, dit rechtsnijden van de schrift. Deze verdeling in bedelingen, deze verdeling in inzettingen, deze verdeling in personen en groepen gelovigen, oftewel gemeenten. Maar toch geeft dit korte overzicht gewoon aan hoe noodzakelijk is dat je fijngevoelig bent en dat je let op de dingen die verschillen. En laat wel wezen, naar welke groepering of kerkgenootschap of richting je ook gaat, allen verdelen. Je moet eenvoudig wel verdelen. Je moet er wat mee. Je kan niet zeggen dat alles heden ten dagen gangbaar is. Anders maak je echt van de Bijbel één groot ratje toe. En kan je er maar uithalen voor jezelf wat je aardig vindt en al het andere laat je dan weg. Ja, dat kan niet. Het is dus onlogenbaar dat er vele verschillen en ook grote verschillen zijn in de schrift tussen de verschillende bedelingen. Echter, dat wil natuurlijk niet zeggen dat Gods woord geen eenheid is. Al deze verschillende lijnen van waarheid wijzen naar één doel. Als je er goed naar kijkt, is het geen warboel, maar is het één prachtig patroon. En het wijst ons op het feit dat God alles uitwerkt naar de raad van zijn wil. Dat God werkt naar zijn voornemen, naar zijn plan. En mogen rustig zeggen dat deze veranderingen die God heeft toegepast door de tijden heen, deze veranderingen in bedelingen, dat geen experimenten zijn van God, dat God denkt, nou laat ik eens dit proberen, Of laat ik weer eens dat proberen, sommige mensen die denken dat, dat is niet zo. Nee, het stond allemaal, al die bedelingen, die verschillen daarin, die stonden van tevoren vast. Maar als je er goed naar kijkt, en door Gods bril naar kijkt, dan zijn het allemaal schakels van een wonderbaarlijke keten. En dat is de boodschap van de Bijbel. Soms hebben lezers van de Bijbel het idee dat de Bijbel geschreven is om aan de mens alles te verklaren. Nou, dat is niet zo. Gods woord is niet geschreven om op alle vragen van de menselijke geest daar antwoord op te geven. En als mensen naar je toe komen, en als ze dat idee hebben van dat ze op al hun vragen in de Bijbel het antwoord kunnen vinden, dan zal je moeten zeggen, nee, dat is het doel van de Bijbel niet. Dat is ook de boodschap van de Bijbel niet. Sommige dingen heeft God verborgen gehouden duizenden jaren lang. Laten we wel wezen, de verborgenheid van het lichaam van Christus, de gemeente die wij met elkaar nu in het heden vormen, die heeft die duizenden jaren ook verborgen gehouden. En heeft hij exclusief in Efeze 3 aan de apostel Paulus geopenbaard. Aan hem werd die eer gegeven. Ook zijn er dingen waar ons nauwelijks iets over wordt gezegd. Neem bijvoorbeeld maar de vermelding van de figuur van Satan. Hij wordt als in Genesis 3 opeens geïntroduceerd als een gevallen wezen. Maar geen verklaring wordt erbij gegeven in Genesis, of een reden ons gegeven waarom dat hij viel. Er wordt ons ook niet echt in de Bijbel ontvouwd wat hij nou exact was. Wij weten eigenlijk over die begintijd, weten wij heel erg weinig. Wij weten niet wat zich afspeelde ten tijde van Genesis 1 vers 1. De herschepping die in Genesis 1 aan ons wordt getoond van de hemel en de aarde. Satan wordt ons gepresenteerd als Gods tegenstander, die wel steeds probeert om dat voornemen van God, wat zich ontvouwt in de schrift, om dat te verijdelen. Alleen laat de schrift ons zien dat al die pogingen van hem op niets uitlopen en dat God ondanks al die tegenstand, hij zijn voornemen toch realiseert. Het enige wat je in de Bijbel ziet, is dat hoe dichter de schrift het gedeelte nadert van Gods handelen en Gods voornemen ten aanzien van het volk Israël, hoe duidelijker en explicieter de Bijbel wordt. Israëls geschiedenis, dat staat buiten kijf, bevat het overgrote gedeelte van de schrift. En ook weer als je dan daarnaar kijkt, dan moet je tot de conclusie komen. En de volkeren dan, die naast het volk Israël leven. Nou, terwijl het volk Israël alle aandacht krijgt in de schrift, krijgen de volkeren nauwelijks aandacht in de schrift. Als je in verhouding daarnaar kijkt, dan zeg je, het is maar marginaal. Ook als wij kijken naar de dingen in de hemel, ook als wij kijken naar geestelijke machten en krachten en heerschappijen, dan weten wij wel uit Gods woord dat ze worden genoemd. En dan zien we ook een engelenwereld. En dan weten we ook dat al die werelden een plaats hebben in Gods voornemen. Maar we weten maar heel weinig over welke plaats zij innemen. En wat er exact allemaal daar geschiet en met hen gaat gebeuren. Er zijn verschillende teksten in de Bijbel die spreken over het feit van een voornemen en het is goed deze eens erbij te nemen voor we verder gaan, opdat we eens kunnen onderzoeken het detail, in detail, het voornemen van God. Je leest over het voornemen bijvoorbeeld in Romeinen 8. Romeinen hoofdstuk 8. Romeinen 8 vers 28. Daar lezen we. Wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goeden voor hen die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. God had dus een voornemen, en we mogen nu weten, dan mag je van overtuigd zijn, dan mag je echt weten, dat God alle dingen doet medewerken ten goeden voor hen die God liefhebben. En je ziet dus dat de mens betrokken is in Gods voornemen. Datzelfde voornemen, ook een detail daarvan, lezen we over in Romeinen 9, het hoofdstuk daarna in vers 11. En daar gaat het over de zonen van Rebekka, Isaac en Jacob. Dat staat in vers 11, want toen de kinderen nog niet geboren waren en goed nog kwaad hadden gedaan, opdat het verkiezend voornemen God zou blijven, niet op grond van werken, maar op grond daarvan dat hij riep, werd tot haar gezegd, de oudste zal de jongste dienstbaar zijn. Dus nog voordat die kinderen geboren waren, zie je dat er een verkiezend voornemen Gods is. En dat God dus wel degelijk een keuze maakt. En dat hij van tevoren die keuze heeft gemaakt. En dat vastzit in zijn voornemen, in zijn plan. Ook over dat voornemen lees je in Efeze 1. Efeze hoofdstuk 1, vers 11. Daar lees je in hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, want daartoe tevoren bestemd waren krachtens het voornemen van hem die alles werkt naar de raad van zijn wil. Ook daarin kom je dat woord voornemen weer tegen. En zie je dat wij tevoren bestemd waren. En hoe waren wij dan tevoren bestemd? Nou, krachtens het voornemen van hem. Krachtens het plan van hem, die alles werkt naar de raad van zijn wil. Datzelfde voornemen, en dat zijn allemaal aspecten, allemaal onderdelen van het voornemen, komen we ook tegen in 2 Timotheus 1. 2 Timotheus 1, daar lees je ook over dat voornemen. 2 Timotheus 1 vers 9. Daar lees je, God die ons behouden heeft en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en de genade die ons in Christus Jezus gegeven is, voor eeuwige tijden, doch die nu geopenbaard is door de verschijning van onze heiland, Christus Jezus. Ja, heeft ons dus behouden en geroepen met een heilige roeping, naar zijn eigen voornemen. Ja, deze teksten, deze vier teksten die we gelezen hebben over Gods voornemen, laten ons dus zien dat de verlossing van de mens, en we kijken later nog wel in de studies wat deze teksten nou exact inhouden, maar deze vier teksten laten ons dus zien dat de verlossing van de mens, laat het maar even in het algemeen zeggen, een onderdeel vormt van Gods voornemen. Het woord voornemen in het Grieks is het woord prothesis. En het geeft aan, in het Grieks, pro en dan thesis, een voortzetsel pro en dan thesis als onderwerp, geeft aan een goed doortimmerd plan, een goed doordacht plan. God heeft dus dat plan goed overdacht. En duidelijk wordt ook uit twee volgende teksten, dat dat plan, dat voornemen, niet is te doorkruisen. Niet is te verijdelen. We lazen net al in Efeze 1, laten we daar maar naar terug gaan, dat God dat volvoert naar de raad van zijn wil. Gaan we eens terug naar Efeze 1. Dan lezen ze we nogmaals, vers 11. In wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren, krachtens het voornemen van hem, die alles werkt naar de raad van zijn wil. En ook in vers 9, waar staat, door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen, in overeenstemming met het welbehagen dat hij zich in hem had voorgenomen. Hij heeft zich dus wat voorgenomen. En hij laat ons dus, hier in de Efezebrief zegt Paulus, ons het geheimenis van zijn wil doen kennen. En dat geheimenis van zijn wil, hè, dat geheimtje, dat is in overeenstemming met het welbehagen, met het plan, wat hij zich had voorgenomen. En hij voert dat voornemen uit, hij werkt dat uit in alles naar de raad van zijn wil. En het woord raad is boule, dat betekent besluit. Het is een besluit wat hij genomen heeft, een raadsbesluit. En dat voert hij uit naar zijn wil. Dat is telema, naar zijn verlangen. En dat is onomkeerbaar. Een prachtige tekst daarover vinden we in Jeremia 51. Jeremia 51. Waar ons dat door Jeremia wordt onderstreept. Waar staat, en dan vind je die uitvoering, onder andere een onderdeel van de raad van Gods wil. Daar staat, dan beeft en siddert de aarde, want de gedachten des Heren tegen Babel gaan in vervulling, om het land van Babel tot een woestenij te maken, waar niemand woont. Je ziet dat die gedachten van God, dat plan van God, dat voornemen van God, is onomkeerbaar. En het kan een hele lange tijd duren, voordat die gedachten pas vervuld worden. Maar het geschiet wel. Die uitdrukking die we lazen in 2 Timotheus 1 vers 9, over voor eeuwige tijden, en laten we dat nog maar eens lezen, want daar wordt ons vermeld dat het tijdstip, dat God dat voornemen zich voornam, dat plan zich bedacht. In 2 Timotheus 1 vers 9, laten we dat nog maar eens lezen. 2 Timotheus 1 vers 9. God die ons behouden heeft en geroepen heeft met een heilige roeping, niet naar onze werk, maar naar zijn eigen voornemen, en de genade die ons in Christus Jezus gegeven is. Wanneer is die genade gegeven? Wanneer heeft die dat eigenlijk allemaal bedacht naar zijn eigen voornemen? Nou, dat is voor eeuwige tijden. Maar naar zijn eigen voornemen de genade die ons in Christus Jezus gegeven is, voor eeuwige tijden. Die uitdrukking, voor eeuwige tijden, vind je ook in Titus, namelijk in Titus 1. Titus 1 vers 2. Dan staat in de hoop des eeuwige levens, dat God die niet liegt, voor eeuwige tijden beloofd heeft, terwijl hij te zijner tijd zijn woord heeft openbaar gemaakt in de verkondiging die mij is toevertrouwd in opdracht van God onze Heiland, aan Titus. Je ziet dus dat de God die niet liegt en waarbij geen verandering is, hij liegt niet, voor eeuwige tijden beloofd heeft. En God heeft dat voor eeuwige tijden beloofd. En hij laat het ter zijner tijd, laat hij zijn woord openbaar maken in de verkondiging, die hier dan aan de apostel Paulus is toevertrouwd. En die hij weer toevertrouwd aan Titus. Ja, voor de eeuwtijden staat er eigenlijk. Toen is dus voor de eeuwtijden, is het voornemen van God gevormd. En in overeenstemming hiermee lees je steeds dat het lichaam van Christus, voor die eeuwige tijden, voor de eeuwtijden, dat het lichaam van Christus, dat wij als gemeente in hem zijn uitverkoren, namelijk voor de grondlegging der wereld. Op die uitdrukking komen we nog wel terug, op die zin, maar dat lees je in Efeze 4 en dat in Efeze 1 vers 4. En daar zit dat voornemen van God dus aan vast, toen hij zich het voornemen heeft zich van, bij God gevormd. En daar ook vind je de verkiezing, want je leest in Efeze 1 vers 4. Hij heeft ons immers in hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld. In feite voor de eeuwtijden. Opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. Ja, verder als je nadenkt over het voornemen van God. Dan is het niet alleen belangrijk om te zien dat het voornemen van God, het plan van God, niet alleen gemaakt is voor de eeuwtijden. Maar dat ze ook de eeuwen zelf omvatten. En dat de eeuwen, de aionen zelf, een noodzakelijk onderdeel zijn van dat plan, van dat voornemen. De aionen, de eeuwen, zou je kunnen zeggen, zijn het toneel waarop dat plan van God zich afspeelt. Het is het toneel, die aionen, waar heel dat voornemen van God zijn vervulling krijgt. Efeze 3 spreekt ook in vers 11 over het voornemen. Efeze 3 vers 11. En dan lees je over het eeuwige voornemen. Daar staat, naar het eeuwige voornemen dat hij in Christus Jezus onze Heer heeft uitgevoerd. Het eeuwige voornemen, dat woord eeuwige, hier is in het Grieks niet het woord aionios, het woord eeuwig, dus een bijvoeglijk naamwoord, maar gewoon aion, gewoon eeuw. En een betere vertaling zou zijn, niet het eeuwige voornemen, maar het voornemen der eeuwen. En de Bijbel, de boodschap van de Bijbel is, wat doet de Bijbel? De Bijbel die verslaat dat voornemen. De Bijbel die omspant en overspant de aionen, de eeuwen. Het toneel waarop het voornemen, het plan van God, vervuld wordt. En laat ik ook er meteen bij zeggen. Wat er voor de aionen was, voor eeuwige tijden was, of ook wat er na ligt, dat behoort strikt genomen niet bij de inhoud van de Bijbel. En als iemand dus vragen gaat stellen, die slaan op de aionen, op de tijd voor de aionen of de tijd erna, daar zwijgt de Bijbel over. De mens heeft het begrip eeuwigheid uitgevonden. En de mens heeft ook getracht het begrip eeuwigheid te verklaren. En ook heel veel wordt helaas dat in de prediking wordt erover gesproken en wordt het zelfs benadrukt. De Bijbel echter geeft daar ons geen informatie over. Filosofen hebben bijvoorbeeld eeuwigheid trachten te beredeneren en hebben gesproken over dat eeuwigheid geen begin heeft en geen eind. Ja, dat kan wel leuk zijn dat ze dat hebben bedacht en getracht zou hebben dat te verklaren. Maar de Bijbel verklaart ons dat allemaal niet. De Bijbel begint met in den beginnen schiep God. En vanaf die basis begint de schrift het voornemen der eeuwen aan ons te ontvouwen. Nu we gekeken hebben naar het feit dat er dus een voornemen is, is het goed te kijken naar tekstgedeelten die gaan over de vervulling van dat voornemen, van het plan van God. En hier lezen wij direct dat de realisatie van dat voornemen Gods helemaal niet rust bij de mens. De mens die realiseert dat voornemen niet. Het is God die dat realiseert. God is daar ook totaal niet afhankelijk van het schepsel. Het ligt geheel ook, dat voornemen, dat plan van God, wat hij volvoert naar de raad van zijn wil, dat ligt geheel buiten de invloedssfeer van de mens. Het ligt geheel aan de zijde van God. Dat lazen we ook in feite al in Efeze 1 vers 11. Want het staat er ook. In hem in wie wij ook het erfde ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren, krachtens het voornemen van hem, die, en het staat niet in alles, maar eigenlijk staat dat tapanta, die al deze dingen werkt, uitwerkt, volvoert, naar de raad van zijn wil. Het ligt geheel buiten de invloedssfeer van de mens. Al deze dingen heeft God uitgedacht, en dat is een weldoortimmerd plan, en dat volvoert hij naar de raad van zijn wil, naar de raad van zijn welbehagen. En wij hebben daar echt geen enkele invloed op. Niet alleen Paulus die onderstreept dat in het Nieuwe Testament, ook Jesaja onderstreept dat in het Oude Testament, en wel in Jesaja 46. Zoek het maar eens op. Jesaja 46. Jesaja 46 vers 9. En dat is een hele mooie verklaring van Efeze 1 vers 11. Waar staat in vers 9? Denkt aan hetgeen vroeger van ouds gebeurde. Ik immers ben God. En er is geen ander God. En niemand is mij gelijk. Ik die van den beginne de afloop verkondig. En van ouds wat nog niet geschied is, die zegt, mijn raadsbesluit zal volbracht worden, en ik zal al mijn welbehagen doen, die uit het oosten een roofvogel roep, uit een verland de man van mijn raadsbesluit. Ik heb gesproken, ik doe het ook komen, ik heb het ontworpen, ik breng het ook tot uitvoering. Hij voert het ook uit. Hij heeft het niet alleen bedacht. Hij heeft het niet alleen het gesproken. Hij heeft het niet alleen ontworpen. Maar hij voert het ook uit. Hij doet het ook allemaal uitkomen. God nam het dus niet alleen zich voor. En laat dan maar aan de evolutie der dingen over of het ook vervuld wordt. Nee, hij is actief betrokken bij de uitvoering van zijn plan. En omdat dat zo is, had ook bijvoorbeeld een Abraham in zijn eigen situatie geloof dat het goed zou komen. En dat mag ook wel het geheim zijn, denk ik, van ons geloof hier en nu. Namelijk, dit is een feit. God volvoert dat. En hoe ik mij ook gedraag, of hoe de mensheid zich ook gedragen, het maakt niet uit hoe de mensen zich gedragen, God volvoert zo zijn plan. En gelukkig is dat maar zo. Als je Romeinen 4 leest over Abraham, dan zie je dat dat het geheim was van Abrahams geloofsleven. En dat het ook best het geheim mag zijn van ons geloofsleven, dat we een rosvast vertrouwen hebben in de uitvoering van het plan Gods. En dat het daardoor ook al, ja, doen zich dingen in ons leven voor, waar andere mensen van zeggen, nou, als God het aan je belooft, hoe moet dat in vredesnaam ooit goedkomen? En dat was met Abraham zeker het geval, omdat hij op een leeftijd gekomen was dat hij onmogelijk nog kinderen kon verwekken, had hij toch het geloof dat het goed zou komen, omdat God zijn voornemen naar zijn raadsbesluit volvoert. Daarom lees je in Romeinen 4 vers 17, dat God zegt tegen Abraham, als een feit, tot een vader van vele volken heb ik u gesteld. Maar zou je maar gezegd worden, terwijl je zelf nog geen kind ter wereld hebt gebracht. Voor het aangezicht van die God, in wie hij geloofde, die de doden levend maakt en het niet zijnde tot aanzijn roept. En hij heeft tegen hoop op hoop geloofd, dat hij een vader van vele volken zou worden, volgens hetgeen gezegd was, zo zal uw nageslacht zijn. tegen hoop op hoop heeft hij geloofd. Dat het toch zo was. Want God had het gezegd. En als God het in zijn voornemen heeft opgenomen, dan zal het worden volvoerd. Daar ging Abraham van uit. Dat was het geheim van hun geloof. En dat mag ook het geheim zijn van ons geloof over alle dingen die over u en over mij worden gezegd in de schrift. Ook al zal er menig een zijn aan wie het vertelt misschien, dat hij daar ernstig aan twijfelt. Abraham, die twijfelde niet. Staat er ook in vers 19. En zonder te verflauwen in het geloof. Hij verflauwde niet in het geloof. Heeft hij opgemerkt dat zijn eigen lichaam verstorven was, daar hij ongeveer 100 jaar oud was. En dat Sara's moederschoot was gestorven. Maar aan de belofte Gods heeft hij niet getwijfeld door ongeloof. Doch hij werd versterkt in zijn geloof en gaf God de eer in de volle zekerheid dat hij bij machte was hetgeen hij beloofd had ook te volbrengen. En dat geloof mag ook ons geloof zijn. Zo mogen we ook staan in het hier en nu. Als we lezen over die Efezebrief en we lezen daar allerlei beloften die aan ons worden gedaan. Dan hoeven we niet te twijfelen of dat uitkomt. Ook al is het zo hoog gegrepen dat je zelfs misschien zegt, dat gaat zelfs boven mijn verstand. Dat gaat boven mijn voeren. Ik kan alleen door de geest van God en door het geloof dat omarmen, dat kon. Abraham ook, naar de mens gesproken, was het onmogelijk dat hij nog een kind kon verwekken bij zijn vrouw, die ook al zo oud geworden was en verstorven was. Ook het volgende moeten we niet bij dat voornemen van God uit het oog verliezen. Want wat is het middelpunt in de Bijbel van het voornemen der eeuwen? Wat is het middelpunt? Het middelpunt is de Heere Jezus Christus. Als we teruggaan in de tijd, dan ontdekken we dat de schepping, wiens werk is dat? Heel deze schepping, waar wat het toneel is, waar die aionen achter elkaar, de een na de ander, zich opvolgen, en waar die verschillende bedelingen en die inzettingen gegeven worden, hè, en waar die verschillende groepen gelovigen te zien zijn. Heel die schepping, door wie is die geschapen, door wie is die gewerkt? Door de Heere Jezus Christus, door de Zoon. Dat lees je duidelijk in Johannes 1. Dus wat is de boodschap van de Bijbel? Ja, die boodschap van de Bijbel, dat zit vast aan de volvoering van Gods voornemen. En die schepping waar het volvoerd wordt, die is geschapen door de Zoon. En heeft ook als middelpunt de Zoon. De boodschap van de Bijbel heeft als middelpunt in Gods voornemen het optreden van de Zoon. Daarom lees je in het Evangelie van Johannes in vers 3. Nadat in gezegd wordt, in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in den beginne bij God en dat woord wordt later heel duidelijk, dat woord is vlees geworden. Dat vlees, dat woord dat vlees geworden is, is de Zoon. Dan staat er, alle dingen zijn door het woord geworden. En zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. En zo komt in Johannes 1, wordt ons aangetoond dat het woord de Zoon is. En dat is de Zoon alle dingen heeft doen geworden. Er is dus geen ding wat geworden is, geen ding wat gemaakt is, geen ding wat geschapen is zonder het woord, zonder de Zoon. De Zoon is de schepper. Hebreeën 1 geeft daar nog een duidelijker antwoord op. Hebreeën 1. Want in Hebreeën 1 lees je in vers 10. Hebreeën 1 vers 10. Gij, Heere, hebt in den beginne de aarde gegrondvest. Gij, Heere, hebt in de beginne de aarde gegrondvest, en de hemelen zijn het werk uwer handen. Ja, als je dan afvraagt van wie is die Heere die in de beginne de aarde gegrondvest heeft en de hemelen het werk uwer handen, dan kan je teruggaan. In mijn Bijbel hebben ze heel mooi een soort alinea gemaakt. En als je dan teruggaat naar vers 8, dan staat er dat er wordt gezegd van de Zoon, maar van de Zoon, uw troon, en dan krijg je die alinea. En dan staat er aan het einde van vers 9, nog apart, het woordje en. Wat wordt dus van de Zoon gezegd? Niet alleen vers 8 en 9, maar ook wordt van de Zoon gezegd en, dat is vers 10 en 11. Gij, Heere, hebt in de beginne de aarde gegrondvest en de hemelen zijn het werk uwer handen. Die zullen vergaan, maar gij blijft. En zullen alle als een kleed verslijten en als een mantel zult gij ze oprollen. Als een kleed zullen zij ook verwisseld worden. Maar gij zijt dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden. Dit wordt allemaal dus gezegd over de Zoon. Hij heeft dus in den beginne de aarde gegrondvest. En de hemelen zijn het werk van zijn handen. Hij is de schepper. En we weten wel dat Adam, de eerste Adam, die in den beginne, in die hof van Eden, daar was samen met Eva, dat Adam een beeld was van de komende. Zegt apostel Paulus, in Romeinen 5 vers 14 zegt hij het ook, hè. Dat Adam een beeld is van de komende. En wie is de komende? Dat is de Christus. Dat is de tweede Adam. En wetend ook dat woord van Johannes 1, daar lees je later van, in Johannes 1 vers 14, dat het woord is vlees geworden. Het is het vlees geworden woord en het heeft onder ons getabernakeld, zegt Johannes. In de Bijbel wordt heel duidelijk ten opzichte van de eerste Adam, de tweede Adam, de laatste Adam geplaatst. Die nadat hij opstond als een levendmakende geest. He, die, onder andere wordt het die twee naast elkaar gezet in 1 Korinthe 15. Laten we dat toch maar lezen. 1 Korinthe 15. Vers 45, 1 Korinthe 15, vers 45, aldus staat er ook geschreven, de eerste mens Adam, daar heb je die eerste mens, werd een levende ziel. De laatste Adam, dat is Christus, een levendmakende geest. Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke en daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde stoffelijk, de tweede mens is uit de hemel. Ja, en die mens uit de hemel, dat woord dat vlees geworden is, die belofte van dat vrouwenzaad, het zaad der vrouw, wat al aan Eva in Genesis 3 en aan Adam in Genesis 3 gegeven werd, vindt zijn vervulling in de persoon en in het werk van de Zoon van God. En alle gebeurtenissen in de Bijbel, en alle inzettingen in de Bijbel, en dat is heel wonderlijk, die je vindt, die zijn stuk voor stuk allemaal typologisch. Want die wijzen ook allemaal, continu, naar de Zoon van God, naar de Heere Jezus Christus, de Ark van Noach, het Paaslam, de Tabernakel, de verschillende offers, het priesterschap. Enzovoort, enzovoort. Het zijn allemaal typen die zijn vervulling vinden in de persoon van Jezus Christus toen hij vlees werd. Ook alle prominente figuren in het Oude Testament zijn stuk voor stuk allemaal een voorafschaduwing van de Christus. En als ze geen voorafschaduwing van de Christus zijn, dan zijn ze een voorafschaduwing van de tegenstander, de Antichristus. We hoeven alleen maar te kijken naar koning Jozef, naar die onderkoning, om daarin Christus te zien. We hoeven alleen maar te zien naar David, of naar Mozes, of naar Jozua, om daarin typen te zien van Christus. We hoeven alleen maar te zien naar de farao van Egypte, om daarin te zien een beeld van de Antichristus. En we zien steeds hoe niet alleen inzettingen, gebeurtenissen, maar ook personen in de Bijbel een voorafschaduwing zijn van Jezus Christus. En alle gebeurtenissen en heel de geschiedenis en alle profetie in de Bijbel komt allemaal tezamen in één punt, namelijk in dat punt van de volheid destijds, dat Christus vlees werd. De Zoon, het Woord, vlees werd. Dat lees je in Galaten 4. In Galaten 4, vers 4. Maar toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen. Dus toen de volheid des tijds gekomen was, toen is dus Christus als de Zoon gezonden. Christus heeft zijn Zoon gezonden, geboren uit een vrouw. En zo zie je dus dat in de schrift het voornemen van God zich ontvouwt. En dat het zich steeds verder ontvouwt, hoe meer je die Bijbel leest. Het is een ontvouwing ook van het middelpunt van Gods voornemen, het ontvouwen van de Zoon van God. Die dus, toen de volheid des tijds gekomen was, door God is gezonden. En je ziet ook in de Bijbel dat de Zoon degene is die dat voornemen van God, nadat hij is geopenbaard, nadat hij vlees geworden is, dat het de Zoon is die het voornemen, dat voornemen van God ook verder realiseert en zelfs tot een einde brengt. Hoe hij dat doet, dat lees je in 1 Korinthe 15. Want 1 Korinthe 15, daar wordt ons getoond vanaf vers 24, hoe Christus dat voornemen, dat plan van God uitvoert. Want er staat, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst, daarna het einde, wanneer hij het koningschap aan God de Vader overdraagt, wanneer hij alle heerschappij, alle macht en kracht onttroond zal hebben, want hij moet als koning heersen, totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. De laatste vijand die onttroond wordt, is de dood, want alles heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Maar wanneer hij zegt dat alles onderworpen is, is blijkbaar hij uitgezonderd die hem dit alles onderworpen heeft. Wanneer dit alles hem onderworpen is, zal ook de Zoon zichzelf aan hem onderwerpen, die hem dit alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen. De Zoon is er dus, die straks als hij wederkomt, dat plan van God volvoert en compleet tot een einde maakt. En als dat voornemen van God totaal is gerealiseerd, dan geeft de Heer Jezus Christus als de Zoon dit terug in de handen van de Vader. Dus als je de vraag stelt, wat is de boodschap van de Bijbel? Dan mag je als antwoord geven, de boodschap van de Bijbel geeft ons inzicht in de uitvoer van een voornemen van God, van een plan van God, wat hij voor eeuwige tijden in zichzelf heeft voorgenomen. En wij hier en nu, als gelovigen, maken daar een onderdeel van uit. En in die Bijbel wordt ons geopenbaard welk plekje wij in dat voornemen van God krijgen. En welke opdracht wij daarin hebben te volvoeren. Maar het is een boodschap aangaande de Zoon. De Zoon staat in het middelpunt. De Heer Jezus Christus. Hij volvoert het. Een heleboel dingen mag je zeggen, openbaart de Bijbel niet. Maar dat openbaart de Schrift. En als we dat in het oog houden, en als je dat als antwoord geeft aan iemand die zo'n vraag stelt, dan geloof ik dat je dan de vinger legt bij de kern van de boodschap van de Bijbel. Namelijk bij de Heer Jezus Christus. De volvoerder van Gods plan. De uitwerker van Gods plan. De voleinder. En ik geloof dan ook dat voor jezelf je dan ook gerust mag zijn. En vertrouwen mag hebben. En geloof mag hebben. Dat God dat plan tot uitvoer compleet brengt. En dat het ook niet afhankelijk is van wie of van wat dan ook. Zelf niet van onszelf. En dan mag je gerust zijn. En dan mag je geloof hebben. Ook al als je naar jezelf kijkt en als je naar omstandigheden kijkt, je misschien naar de mens gesproken zou twijfelen, hoef je in dat geloof niet te verflauwen. Daarin mogen we een voorbeeld nemen aan Abraham, die niet verflauwde en tegen hoop op hoop geloofd heeft. En het resultaat was, en het werd hem gerekend tot gerechtigheid.